Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit opgeeft een van de werken die zijn goddelijke hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Psalm 78, waarin de geschiedenis van Gods volk wordt verhaald. Een geschiedenis die gekenmerkt wordt door nogal veel ongehoorzaamheid van de kant van Gods volk. En dat alles wordt aan Gods volk. Dat alles moet worden doorverteld aan het nageslacht, opdat zij niet zouden treden in de voetsporen van hun voorvaderen, maar de Heere wel gehoorzaam zouden dienen en volgen. En in dat overzicht van de geschiedenis van Israël wordt ook gesproken over Juda. Juda die de heersterspositie ontvangt. We hebben er net van gezongen met vers 23. En we zullen er in de preek ook van horen als we de woorden horen die de stervende Jacob spreekt over Juda. We gaan nu zingen van Psalm 78, het 24ste vers. Er staan best veel woorden in de wet van God, de 10 geboden die we zondag aan zondag horen, maar misschien inmiddels ook wel wat aan ons voorbij laten gaan, omdat ze al te vertrouwd zijn geworden, of die we, als we misschien wat jonger zijn, niet eens goed begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan die vertrouwde woorden van het 10e gebod, u zult niet begeren het huis van uw naast, enzovoort. Wat is daar precies fout aan? Aan het begeren. Je mag toch best verlangen naar iets, verlangen iets in eigendom te krijgen, een vrouw of carrière, of, nou ja, vrouw en eigendom, maar u begrijpt wat ik bedoel. Of in elk geval verlangen naar meer in je leven, naar het opbouwen van je leven, verlangen naar een leven met een ander en alles wat erbij hoort. Wat is er nou fout aan begeren? Eigenlijk bedoelt dit gebod te zeggen, wees nou tevreden met wat God je geeft. In zijn vaderlijke zorg geeft hij elk van zijn kinderen precies wat hij of zij nodig heeft. En leer daar nou op vertrouwen dat wat hij je geeft altijd genoeg is. Laten we zo luisteren naar dat 10e gebod en naar alle geboden. En in antwoord daarop zingen van Psalm 119, vers 40 en 49. 40 en 49 van 119 na de wet. God sprak, En God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, een God die mijn eerste plaats in jouw leven niet wil delen met anderen. Die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover. Laten we met elkaar bidden. Heer, ik geef me aan u volkomen. Dat hebben we net gezongen. En dat zijn bijzonder hooggestemde woorden. Als we net uw wet hebben gehoord en vervolgens dan zingen, ik geef me aan u volkomen. Ik beloof in mijn leven u te dienen. Volkomen te dienen. Daartoe geef ik me u volkomen. Wie van ons maakt dat ooit waar, o Heere? Wie van ons leeft voortdurend op die hoogte? Wie van ons leeft ook maar een tel op die hoogte. Er zijn zo vaak dingen die ons weer naar deze aarde trekken en dat is nog allermeest onze oude natuur, als we u mogen kennen. Dan blijft er toch een leven lange worsteling, Heere, tussen het verlangen u te dienen, u volkomen toe te behoren en aan de andere kant, Heere, die oude mens. Het leven op onszelf en op dit leven gericht. Heere, we worden in ons aller leven, als we u mogen kennen, die worsteling gewaar. Geef toch, Heere, de kracht van uw Heilige Geest, opdat er in ons leven iets van zichtbaar mag worden, wat het inhoudt om u volkomen toe te behoren, gekocht te zijn met het dierbaar bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Trouwe God, zo zijn we samengekomen in de kerk, niet alleen om de 10 geboden aan te horen, maar ook om dat woord van u te openen en van daaruit onderwezen te worden. En hopelijk niet alleen onderwezen met het verstand, maar dat wat u te zeggen hebt hier ook mag neerdalen in de door u zelf bereide bodem van ons hart, opdat uw woord vruchtbaar zou mogen zijn in ons leven. Heren, dat het ons nader tot u zou mogen brengen als u al kennen. Maar het kan ook zijn, Heer, dat we al een leven lang in de kerk zitten en u niet kennen, Heer Jezus Christus. Dat het woord eigenlijk tot nu toe altijd aan de buitenkant van ons leven is gebleven. Dat we nog voor eigen rekening leven. En dan leven we riskant. Omdat het leven een damp is en de dood ieder uur wenkt. En we zo kunnen worden opgeroepen om voor uw troon te komen staan. En wat dan? Heere, breng ons deze dienst nog aan de voeten van uw Zoon als we hem nog niet kennen in ons leven. Geef ons zo'n gezegend samen zijn, Heere. Werk toch krachtig, werk toch machtig. Doe alstublieft grote dingen aan, in en onder ons. Gedenk ook degenen die thuis met ons verbonden zijn, nu, misschien op een later moment in de komende tijd. Heere, hoor ons bidden om Christus wil. Amen. We openen de Bijbel bij een heel bijzonder hoofdstuk vol met woorden die Jacob op zijn sterfbed spreekt tot zijn zonen. We lezen daaruit de versen 8 tot en met 12, Genesis 49, vers 8 tot en met 12. Juda, zo spreekt Jacob daar, Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd. Als een leeuwin, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Tot zover. Juda wordt hier gewezen eigenlijk al op Jezus Christus, de koning der koningen. Er zullen koningen uit hem voortkomen, maar uiteindelijk ook de koning der koningen, Jezus Christus. Van zijn heerschappij zingt eigenlijk Psalm 72 ook al. U mag daar Christus al in herkennen, in de koning die daar bezongen wordt. Wij zingen van die psalm de versen 1, 3 en 6. 72, 1, 3 en 6. Als het amen van de preek geklonken heeft, zingen we van gezang 430, de versen 1, 3 en 7. 1, 3 en 7 van 430. Ik heb u lief, o mijn beminde. Geliefde gemeente, broeders en zusters. Sinds 2 jaar hebben we een nieuwe koning, Willem-Alexander. Misschien kunt u zich de beelden nog herinneren van zijn inhuldiging. Wat was dat een prachtig on-Nederlands ceremonieel. Wij zijn helemaal niet zo ceremonieel. We zijn eerder van, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar er zijn toch een paar gelegenheden dat we behoorlijk uit de band springen. Ik denk aan Prinsjesdag met de Gouden Koets en alle militairen en zo. En eens in de zoveel jaren een inhuldiging van een nieuwe vorst. Wat zag er prachtig uit? Wat zag onze koning er ook schitterend uit in zijn jaket en in zijn prachtige mantel om zijn schouders gedrapeerd. Was een heerlijk gezicht om te zien. En bij zo'n gelegenheid verwachten we toch eigenlijk ook niet anders. Had u zich voor kunnen stellen dat Willem-Alexander op die ochtend uit bed was gestapt en had gedacht, nou, ik doe die mantel vandaag maar niet. Laat ik maar een oude spijkerbroek aantrekken, een oud t-shirt en op gympies naar de nieuwe kerk in Amsterdam gaan. Dat hadden we natuurlijk totaal ongepast gevonden. Bij een koning hoort koninklijke waardigheid. Nu hebben we net die woorden beluisterd die de stervende Jacob spreekt tot Juda. Waarin hij hem ook een nageslacht van koningen toezegt in Gods naam. En tenslotte ook de komst van de koning der koningen uit zijn nageslacht, de Heere Jezus Christus. En de vraag is wat voor koning hij is. Is hij ook een koning met koninklijke waardigheid? Wel, op een gegeven moment klinken er wel koninklijke kreten. Hosanna, de zoon van David, zo horen we, als Jezus Jeruzalem binnen zal trekken. Maar hoe doet hij dat? Gaat hij via een gouden koets of zit hij hoog te paard? Nee, hij rijdt op het jong van een ezel. Draagt hij een hermelijnen mantel? Heeft hij een rijksscepter in zijn handen en de koninklijke appel, zoals die dan heet, is een andere hand. U weet wel, die bol met zo'n kruisje erop. Is het een en al pracht en praal rondom die intocht? Nee, integendeel. Heel eenvoudig gaat alles eraan toe. We horen ook niets van koninklijke gewaden. En uiteindelijk, maar een paar dagen later, is Jezus aan het kruis, houdt zelfs al zijn kleren kwijt. Wat een vreemde koning is hij toch. Hij die als koning wordt binnengehaald, boven wiens hoofd staat geschreven Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Hij hangt daar naakt aan het kruis. Niets van koninklijke macht en heerlijkheid te zien. En wat mogen we toch blij zijn, beste mensen. Dat hij die weg gegaan is, niet allereerst gekomen als koning met koninklijke macht. Maar dat hij eerst de diepte ingegaan is. De weg van de vernedering. Alle macht en heerlijkheid afgelegd. Want alleen zo is er verlossing mogelijk geweest. Doordat hij aan dat vloekhout ging hangen. Daar heeft hij schuld en zonde gedragen. En zo is er leven. En zo mag ieder die in hem gelooft, eenmaal met hem de koning der koningen heersen. Als hij teruggekomen is in heerlijkheid. Dus die 5 versen uit Genesis 49, die mogen al zien op koning Christus. We gaan ze verder overdenken onder de kop, een koninklijke Juda. Ik heb 3 punten. Een onverdiend koningschap, een overwinnend koningschap en een overvloedig koningschap. Dus een koninklijke Juda, een onverdiend, een overwinnend en een overvloedig koningschap. En allereerst gaan we naar dat onverdiende koningschap. Ja. De jongens hadden het de laatste tijd wel door dat vader Jacob er bepaald niet beter op werd. Wat wil je ook als je zo tegen de 147 loopt. En op een gegeven moment belandt Jacob op bed en hebben zijn jongens door, dit gaat niet lang meer duren. Jozef wordt erbij geroepen, zie uw vader is ziek. En daar staan ze allemaal rondom dat sterfbed van hun vader. Misschien hebt u dat ook wel eens meegemaakt in uw familiekring, een sterfbed. Van een vader of een moeder en dan sta je daar als kinderen rondom. Ik heb dat als dominee vaak genoeg meegemaakt. ingespannen te luisteren naar elke ademtocht. Ingespannen te luisteren of er misschien nog een laatste woord volgt. Een woord dat getuigt van liefde voor degene die je dierbaar waren in dit leven. Een woord hopelijk ook van hoop en van geloof, van vertrouwen op de Heere, van uitzien op een heerlijke toekomst. Wat kun je daarna verlangen? Wat kan het goed doen als je dat nog mag horen van je stervende vader of moeder? Dat soort woorden worden dan schatten die je de rest van je leven met je meeneemt. En zo zie ik het voor mij dat die zonen van Jacob ook ingespannen luisteren naar hun oude stervende vader. En er komen laatste woorden. Maar niet de laatste woorden waar deze jongens zo naar hadden uitgezien. Want ze krijgen er verlangs hoor. Allereerst Ruben. Die nog weer eens hard wordt bepaald bij die ene overtreding toen hij het bed had gedeeld met die bijvrouw van zijn vader. Jacob neemt hard afstand van hem. Hij heeft mijn bed beklommen. Hij trekt zich terug van zijn zoon vol afschuw. Simeon en Levi krijgen er ook van langs. U weet toch wat zij gedaan hadden? Hoe hun zusje Dina onteerd was door de kroonprins van Sichem. En hoe de jongens gedacht hadden, ja maar dit laten we niet gebeuren. En vervolgens hadden ze de mannelijke bevolking van Sichem uitgemoord. Nou, ook zij krijgen een forse tik op de neus van de stervende Jacob. Ja, en dan is Juda aan de beurt, de vierde uit de rij. En Juda denkt al bij zichzelf, zo stel ik mij dat daarvoor, dit komt niet goed, hè? Je ziet hem wit wegtrekken en zijn hart slaan in zijn keel en zijn knieën, die beginnen een beetje wankel te worden. Want Juda denkt, straks ben ik aan de beurt. En is in alles in mijn leven altijd zo goed gegaan? Juda weet dat hij is geweest als de verloren zoon. Dat hij op een gegeven moment letterlijk bij zijn vader vandaan gegaan is, uit het beloofde land en op heidens grondgebied is gewoon, om het zomaar te zeggen, buiten God en buiten zijn belofte om. Zelfs getrouwd met een heidens meisje. Abraham en Isaac hadden hun nageslacht er altijd voor willen behoeden. Trouw niet met een meisje van Kanaan, want het gevaar van afgodendienst. Dat je afwijkt van de levende God. En Juda had het gedaan. Drie jongens gekregen met die vrouw. De oudste kreeg een heidens meisje. Tamar. Niet dat ze veel plezier met elkaar hadden, want die zoon overlijdt. De tweede zoon moet een nageslacht verwekken voor zijn overleden broer bij Tamar. Maar ook hij overlijdt en dan denkt Juda, nogal terecht denken wij dan. Ja, maar ik ga mijn derde zoon er niet aangeven. Dus Tamar, je gaat maar terug naar de tent van je vader. En je wacht maar tot mijn derde zoon meerderjarig is. Ja, hij bedoelt eigenlijk, het komt er nooit van. Wegwezen jij. We kunnen Juda begrijpen, maar ergens bekommert hij zich totaal ook niet om Tamar. En laat hij zich zien van zijn keiharde kant. Juda is een harde hoor. Tot op een gegeven moment overlijdt zijn eigen vrouw. Oké, hij neemt de voorgeschreven rouwtijd wel in acht en zo. Maar zodra die tijd afgelopen is, denkt hij, ik ga de bloemetjes weer buiten zitten. En hij is van plan en voert dat daadwerkelijk uit en bezoekt een prostituee. Die dan uiteindelijk zijn eigen schoondochter Tamar blijkt te zijn. Want Tamar denkt, ik moet en ik zal aan mijn recht komen. Ook al onthoudt mijn schoonvader mij dat. En dan kun je zeggen, ja, de manier waarop stinkt. Je voordoen als prostituee. En zo je schoonvader in de val lokken en zwanger willen worden uit hem. Ja, natuurlijk stinkt het. Maar ze komt op voor haar recht wat Juda haar onthield. En ergens begrijp ik dat. En ze wordt zwanger. En Juda, die nog niks door heeft, die hoort dan dat zijn schoondochter zwanger is. Wat een schandaal. Op de brandstapel met haar. En direct. En voordat het vonnis wordt uitgevoerd, weet Tamar nog wel wat aan Juda te laten zien. Herkent u ze, schoonvader? Deze staf, dit snoer, deze ketting. En de schellen vallen Juda van de ogen. En hij heeft het door dat hij verantwoordelijk is voor heel deze situatie. En Juda komt tot schuldbesef. En dan merk je dat er wel degelijk iets aan het schuiven is, aan het veranderen is in zijn leven ten goede. Maar ja, nu Ruben, Simeon en Levi zo'n beurt hebben gekregen van hun vader, denkt Juda, ja, nou ga ik er ook aan. Nu moet ik ook voor de bijl, al mijn schuld weer op tafel, alles wat er gebeurd is. En je ziet het voor je, hè? Hoe de stervende Jacob heel traag zijn hoofd toebuigt naar Juda en hem aankijkt met zijn brekende ogen, zijn mond opent. En dan, wat horen we? Een woord van veroordeling. Juda, je bent een grote, ik zal het niet afmaken. Ik wijs je af, ik wil niet meer met je te maken hebben. Nee, we horen het Jacob zeggen. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Hoort u die nadruk? Jij bent het. Jou zullen je broers loven. In het Hebreeuws ligt die nadruk recht. Jij bent het. Alsof het Jacob ook zelf verrast dat hij zo'n woord van genade voor Juda heeft. Hij had het niet verwacht. En toch moet je het in Gods naam zeggen, door de Heilige Geest daartoe gedreven. Werkt het zo niet altijd met die liefde van God? Daarom spreken we ook van genade, van onverdiende liefde van God, die onverwacht uitgaat naar mensen die het niet waard zijn. En denken wij dan dat is het tegenovergestelde van wat wij normaal vinden. De boodschap van vrije genade roept altijd weer verzet op, omdat er een soort oergodsdienst in ons allemaal zit. Beste mensen, wat houdt die oergodsdienst in? Ik vraag het wel eens aan mijn catechisanten, hè? Hoe kom je in de hemel? Nou, ze zeggen heel vaak, dominee, door netjes te leven, door je een beetje aan de 10 geboden te houden. Dus uiteindelijk komt het aan op je eigen prestaties. En we kunnen wat dat betreft niets met een boodschap die spreekt over Gods onverdiende liefde naar mensen die het niet waard zijn. Want die sluit niet aan bij ons oergevoel. En we vinden die boodschap ook dikwijls niet eerlijk. Want als Juda begenadigd wordt, waarom Ruben en Simeon en Levi niet? En we hebben nog een bezwaar. Want als Gods liefde uitgaat naar mensen die het niet verdienen, is dat lekker makkelijk. Want ze kunnen lekker doorgaan met zondigen en God, je zult het altijd weer zien, God ziet toch wel weer naar hen om en gunt hen toch wel weer zijn liefde. Dus blijf maar lekker in de zonde leven. De boodschap van de vrije genade roept aan alle einden en kanten ons verzet op. Laten we daar wat verder op ingaan. Gods liefde die zou moeten uitgaan naar mensen die het waard zijn. Dan moet u zich even voorstellen wie God eigenlijk is. Niet alleen die bron van liefde, die lieve vader die altijd voor ons klaarstaat en die alle ellende in ons leven uiteindelijk wel weer opruimt en die altijd goed voor je is en zo. Niet dat hij geen liefde is, dat ontken ik niet. Maar God is ook een volstrekt heilige God. En willen mensen bij deze volstrekt heilige God horen, zouden ze eigenlijk zelf ook volstrekt heilig moeten zijn. Er zou niets aan hun daden mogen mankeren, geen enkel gebrek. Wat meer is, ze zouden voortdurend het goede moeten doen. En dan mag u even naar uzelf kijken. Leeft u op die hoogte? Bent u zo volkomen heilig als de heilige God van u eist? Ik denk dat niemand van ons dat zou kunnen beamen. En mogen we wat dat betreft blij zijn dat de Heere niet ziet op die prestaties van ons, die schamele prestaties die ook nog eens met zonde bevlekt zijn, maar dat hij ziet op het volbrachte werk van een ander, Jezus Christus. Wat hij gedaan heeft op het kruishout is de enige prestatie die telt. Het is maar goed ook, want als mijn heil ook voor een klein stukje van mezelf zou aanhangen, van mezelf zou afhangen, zou het voor mij een volkomen verloren zaak zijn. En ook voor u. En dan dat verwijt van oneerlijkheid. Waarom Juda wel en Ruben en Simeon en Levi niet? Is ergens ook typisch 21ste eeuw. Om bezwaar te willen aantekenen tegen God. En tegen zijn beleid. Wij zijn vrije, mondige mensen en we zijn altijd inspraak gewend. En we willen liefst ook inspraak in het beleid van de Heere God. Maar dan zegt de Heere God, ho eens even, wie ben je en wie ben ik? Ik ben een volstrekt heilige God, jij bent een volstrekt nietig schepseltje en jou past tegenover mij en mijn beleid zwijgen. Ik zeg niet dat je in het geloof nooit aanvechtingen en waarom vragen kunt hebben, Maar alsjeblieft besef u wie hij is, de heilige God. En wees dankbaar dat hij tenminste, te midden van zijn broers, een Jura nog genade toont. En dat hij te midden van zoveel mensen op deze aardbodem nog genade toont aan mensen. In plaats van al die mensen volkomen rechtvaardig voor zijn aangezicht weg te doen en te veroordelen. Wees blij dat God nog genade toont. En de vraag moet zijn of God al aan u genade getoond heeft. Hoe weet ik dat nou? Nou, misschien is het wel zo dat hij een heel leven lang al aan de deur van uw hart geklopt heeft. Dat hij een heel leven lang u al zijn genade wil bewijzen in Christus zijn Zoon. Die u al zo vaak is voorgehouden in de prediking van het evangelie. Maar tot nu toe hebt u dat deurtje gewoon op slot gehouden. Of heb jij dat deurtje op slot gehouden door te zeggen van ah, dat komt wel. Als ik straks wat ouder en wat serieuzer ben. Ik zou zeggen, grijp toch de kansen door God je gegeven. Want weet jij hoeveel tijd je nog hebt in het hier en nu? Hoeveel tijd God je nog gunt om op zijn boodschap van genade in te gaan? En dan dat derde bezwaar. Dat genade een mens onveranderd laat en dat je vrolijk kunt doorgaan met zondigen. Klopt niet. Dat zie je in het leven van Juda. Op een gegeven moment moeten ze weer naar Egypte om voedsel te halen. Bij de onderkoning. Maar die heeft gezegd, als je hier weer komt, moet Benjamin mee. Jacob zegt erop, komt niets van in. Juda zegt dan, laat hem nou meegaan. En als het misgaat, mag uw vader mij straffen in zijn plaats. Ruben wil borg staan. Later, als ze voor de onderkoning zijn, wordt Benjamin beticht van diefstal van de gouden beker van de farao. En zegt Jozef, Benjamin moet slaaf worden als straf. En dan zegt Juda, hou rekening met onze oude vader en maak mij maar slaaf. Ik wil borg staan in de plaats van Jozef. Belaat mij met de straf en met het oordeel en niet hem. Juda is veranderd. Van ik gericht op een ander, bereid om borg te staan. En juist dat borg staan is zo bijzonder, want daarin herkennen we Jezus Christus. Die borg wil staan voor verloren zondaren. Die hun plek in het oordeel van God wil innemen. Vader, geef mij maar de straf en niet hem of haar. Beste mensen, dat is de grote verandering in het leven van Juda. Als hij genade heeft leren kennen, gaat hij lijken op Jezus Christus. En dat is wat genade altijd doet met de mens. Als u deel krijgt aan Gods onverdiende liefde, blijft u niet die u bent. U krijgt Christus voor ogen geschilderd. In de prediking, door uw persoonlijke Bijbel lezen. En uit dankbaarheid voor wat u ontvangen hebt in Gods genade, wilt u lijken op hem. En met Gods genade, Gods onverdiende liefde, krijg je ook deel aan de Heilige Geest. En die wil je hoe langer hoe meer modelleren naar dat beeld van Christus. Dus Gods genade laat je niet onveranderd, mensen. Gods genade brengt alles in je leven overhoop. En wat dat betreft hoop ik dat de kerk ook altijd een gevaarlijke plaats zal zijn. Hè? Gevaarlijke plaats. Nee, niet een plaats waar je één keer of twee keer in de week komt en een verhaaltje incasseert wat je wel dan niet aanspreekt, waar je wel of niet wat van geleerd hebt. Nou, vervolgens ga je weer naar huis en dat was het. Nee. Ach, dan is het doodzaai in de kerk. Maar ik hoop dat God in zijn onverdiende liefde genadig ingrijpt in uw leven, u stilzet op uw weg, u bekend maakt met uzelf, u bekend maakt met Christus en dan komt alles in je leven overhoop. Gelukkig maar. Gelukkig maar dat genade je nooit onveranderd laat. We gaan verder. Een koninklijke Juda, een onverdiend koningschap en dan een overwinnend koningschap. De genade doorkruist ook altijd menselijke verwachtingen. En ook dat zie je terug in die woorden die Jacob dat Juda spreekt. Want Jacob had verwacht dat Jozef nu de positie van de eerstgeborene zou innemen in de plaats van Ruben. Jozef zijn lievelingszoontje. Jozef was alles immers voor vader Jacob. Maar wat moet hij nou zeggen? Volkomen verrast. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Jou zullen ze erkennen als hun meerdere. Als hun heerser. Juda krijgt de heersersrol. Juda en zijn nageslacht, de koningen die uit hem geboren worden. En voor dat heersen gebruikt Jacob prachtige beelden. Moet u vers 9 even nemen. Dan spreekt Jacob als het ware zijn andere jongens toe. Juda is een leeuwenwelp, van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon, spreekt de Juda weer aan. Je kent dat misschien wel uit een natuurdocumentaire, hè? Dan heb je zo'n kudde antilopen of andere dieren en die staan te drinken bij een of ander beekje. En dan komt er zo'n jonge krachtige leeuw aan en die spat op zo'n kudde af. En dan zie je die antilopen aan alle kanten opstuiven. Maar dan is er één dier dat een beetje hinkt met zijn pootje of zo. En die is dan letterlijk en figuurlijk het haasje. Wordt gegrepen, belandt tussen de kaken van zo'n prachtige jonge leeuw. En wat zie je zo'n beest dan doen? Dat hij zich kromt, dat hij zich neerlegt, zoals in 9b staat, als een leeuw. En dat hij zich neerlegt op de rotsen en heerlijk gaat baden in het zonnetje. Dat is prachtige beeldtaal voor die heersersrol die het nageslacht van Juda krijgt toebedeeld. Hij zal verpletterend zijn als een leeuw. En als hij daar dan een keer ligt in het zonnetje heerlijk te baden, wie zal hem dan overeind kunnen krijgen? Zo zal het nageslacht van Juda heersen. Verpletterend als een leeuw als het erop aankomt. En zo is het ook geweest. Denk aan David die de Filistijnen verplettert. Denk aan Salomo die heerst van Egypte tot de Eufraat aan toe. En al zijn vijanden moeten hem schatting betalen. De koningen uit Juda voortgekomen zijn leeuwen geweest. En denk dan aan die koning der koningen uit het huis van Juda. Denk aan Jezus Christus. Denk aan wat Johannes ziet als hij op Patmos verblijf houdt. Als de hemel voor hem geopend wordt. En als hij hem ziet zitten op de troon, de Heere God. Met die boekrol in zijn handen. Sterk verzegeld. En dan wordt er gevraagd door een sterk engel, wie is het waard om deze boekrol te nemen en zijn zegels te verbreken? Met andere woorden, wie kan ervoor zorgen dat de geschiedenis, juist de geschiedenis van Gods kerk, goed terechtkomt? Dat Gods kerk in deze wereld niet stuk draait op het verloop van de geschiedenis. En dan blijft het stil. Niemand is het waard. En daarom moet Johannes huilen, omdat hij alles voor de kerk in het honderd ziet lopen. Maar dan zegt die sterke engel, wee niet. Want zie de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. Jezus Christus is het waard. Jezus Christus mag de boekrol openen. Hij heerst over de geschiedenis, want hij is de leeuw uit de stam Juda. Hoort u het? Hier komen die woorden over die koninklijke leeuw uit deze profetie van Jacob tot vervulling. In Jezus Christus bereiken deze woorden hun bestemming. Hij is de koning der koningen uit Juda. Hij zal heersen als een leeuw. Zijn hand planten op de nek van zijn vijanden en hun desnoods verpletteren. Maar dan ziet Johannes ook nog wat anders. Hij ziet Jezus niet als een leeuw, maar hij ziet Jezus dan staande als een lam dat geslacht is. Niet direct de leeuw, maar eerst het lam van God dat wegneemt de zonde der wereld en daartoe geslacht werd aan het kruishout van Golgotha. Eerst komt hij wegnemen de zonden der wereld, voordat hij komt verpletterend als een leeuw. En zo is het nog. Vanochtend is hij de koning der koningen in ons midden. In het gewaad van zijn woord, zeggen we dan. In en door de verkondiging van het evangelie. En hoe komt hij op ons af? Hoe komt hij op jou af? Hoe komt hij op u af en op u en op u daar? Komt hij allereerst als verpletterende leeuw om direct af te rekenen met zijn vijanden? Nee, hij komt allereerst voor u staan, bij u in de bank, in de rijstoelen, als het lam van God. En hij biedt u opnieuw aan, misschien wel voor de zoveelste keer in uw leven, ik ben het lam van God. Ik kom voor je staan als het lam dat geslacht is. En leg je zonden nou maar op mijn rug en ik zal ze voor je wegdragen. En dat is een heerlijk aanbod. Dat we mogen verkondigen is het mooiste in je leven om te doen. Aan rebellen aan vijanden van God en van zijn gebod voor mogen houden dat er nog een weg tot behoud is, dat de Heer nog niet komt om met je af te rekenen, maar dat er nog een weg tot behoud is, omdat je je zonde mag leggen op de rug van het lam. Maar het is ook een ernstige zaak. Want eenmaal zal hij terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En als hij komt op de wolken van de hemel, dan komt hij dus niet langer als het lam, maar dan komt hij als de leeuw. Om af te rekenen met zijn tegenstanders. Om zijn hand te planten op hun nek, om hen te verbrijzelen en te verpletteren. Zo zal het eenmaal zijn. Het is dus een buitengewoon ernstige zaak dat we hier zitten. We zitten hier niet om zomaar een godsdienstige verandering aan te horen. Nee, we zitten hier onder de bediening van het evangelie, waar langs de koning der koningen nu nog zegt, ik ben het lam, leg je zonden op mijn rug, voordat ik kom als de leeuw. En Jacob mag toch meer woorden zeggen over die grote koninklijke nakomeling van Juda. Hij zegt, de scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Dat ziet op die hele rij van koningen die uit Juda zal voortkomen, die de scepter zullen dragen en de heerserstaf. Dat is eigenlijk hetzelfde, die heerserstaf, die scepter, die hield een koning ongeveer zo. Dus als hij op zijn troon zat, dan leek het alsof hij hem tussen zijn voeten hield. Die scepter zal het koningshuis uit Juda blijven toebehoren tot het moment dat Silo komt. En dan vragen we ons af wie Silo in vredesnaam is. Nou, daar zijn boekenkasten vol over geschreven, over dit ene woordje Silo. En we moeten het maar onverklaard laten. Er is geen goede verklaring voor wat hier staat. Het is een geheimnisvolle naam voor hen, wiens komst in deze wereld zo geheimnisvol was en is. Hij, de Zoon van God, eeuwig God met de Vader, die menselijk vlees en menselijk bloed aannam en zo onder ons kwam. En hem zullen de volken gehoorzamen, staat er dan. Waar slaat dat op? Slaat dat op zijn verpletterende heerschappij als leeuw, als hij eenmaal teruggekomen is om te oordelen de levenden en de doden? Nee, dat slaat op de heerschappij die Christus in het hier en nu al uitoefent. Ik zei u al dat hij in ons midden komt als het lam van God, dat hij in ons midden komt, de koning der koningen. Ook met het zwaard van de geest, dat is zijn woord, de verkondiging van dat woord. En waar dat woord open gaat en de geest zich eraan paart, dan worden mensen echt veranderd. Daar belanden ze aan de voet van het kruis, leren ze hun zonden kennen en hun zalig maken. En waar dat gebeurt, gaan ze hem erkennen en liefhebben en vallen ze hem te voet en willen ze hem van harte gehoorzamen. Dat woordje gehoorzamen doet het natuurlijk niet goed in onze tijd. Mensen zeggen dan, ik wil vrij zijn, ik wil niet buigen voor een ander. Ik heb geen zin om Christus als koning te erkennen. Geef mij maar een God die goed voor me is en altijd voor me klaarstaat, maar niet een Here voor wie ik moet buigen. Maar weet je wat het is? Als Jezus Christus in je leven komt als de koning der koningen, als hij zich aanbiedt als het lam aan jou, dan ga je hem van harte lief krijgen en dan wil je niets liever dan hem gehoorzamen. En dan leer je dat in die gehoorzaamheid de ware vrijheid gelegen is. En dat de vrijheid die deze samenleving biedt geen vrijheid is, maar verslaving aan dat zogenaamde vrijheidsideaal. Verslaving aan wat voor zaken zich binnen onze maatschappij ook maar aan je opdringen. De social media en misschien ook wel letterlijk de verslavingen van alcohol en drugs. En dan leer je dat de ware vrijheid te vinden is in het dienen en gehoorzamen van deze koning der koningen, het lam van God en de leeuw uit de stam van Juda. Een koninklijke Juda, een onverdiend koningschap, een overwinnend koningschap en als derde een overvloedig koningschap. Luistert u eens naar die prachtige beeldtaal van vers 11, waarin over die koning der koningen gezegd wordt: hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Natuurlijk bind je geen jonge ezel of veulen van een ezelin aan een wijnstok of aan een kostbare wijnstok. Want het ding wordt kaal gevreten of omvergetrokken. Tenzij er sprake is van overvloed. En er zoveel wijnstokken staan en er zoveel wijn vloeit, dat het niet uitmaakt of eentje kapot gaat of niet. Natuurlijk was je je kleren normaal niet in wijn, niet alleen omdat ze er niet schoon van worden, maar omdat wijn ook een uiterst kostbare zaak is. Zeker in die tijd, een eerste levensbehoefte eigenlijk. Maar als de wijn zo rijkelijk vloeit dat het bij wijze van spreken niet meer uitmaakt, dan was je bij wijze van spreken ook je kleren in wijn. Waar ziet dit alles op? Op de tijd van overvloed die aanbreekt, als deze koning der koningen, Jezus Christus, het voor het zeggen krijgt. Wat een dag zal dat zijn als hij terugkomt in heerlijkheid. Niet alleen verplettert hij dan als leeuw al Gods tegenstanders, maar hij laat ook zijn koninkrijk eens en voorgoed doorbreken. En dat zal een koninkrijk van overvloed zijn. Denk ook aan die prachtige beeldtaal van de laatste twee hoofdstukken van Openbaring. Nieuwe Jeruzalem. De vruchtbomen die daar staan zullen alle maanden vrucht dragen. Maar die overvloed is er ook al in het hier en nu. Voor wie koning Jezus Christus erkennen. De leeuw uit de stam van Juda te voet vallen. U weet het toch, als u hem kent als koning. Dan weet u toch hoe goed hij voor u is. En dat hij u elke dag uit die oneindige voorraad van schatten van hem weer een uitkering doet toekomen. Van vergeving. Van liefde. Van de vrucht en van het werk van de Heilige Geest en een glorievolle toekomstverwachting. Wat een overvloedig koning mogen we in het hier en nu al kennen als we hem te voet zijn gevallen. En dan vers 12, dat is de climax hoor. Lijkt een heel geheimzinnig vers, maar het is eigenlijk het hoogtepunt. De ogen van deze koning zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Het gaat nu niet meer om de overvloed die deze koning schenkt, maar om de koning zelf. Om de schoonheid van de koning. Prachtige ogen heeft hij. Zijn tanden zijn witter dan wit. Wat een heerlijk koning is hij. Wat een heerlijk, prachtig iemand is hij. Jezus Christus. En daar moet het tenslotte om gaan in het geloof. Niet om alles wat Jezus geeft, hoe kostbaar ook, de schatten van zijn vergeving en liefde enzovoort. Maar tenslotte moet het gaan om die grote koning zelf. Hebt u daar al kennis aan gekregen? Weet u daar al iets van in uw leven dat u zegt, ik heb al voor mezelf door hoe heerlijk die koning is. Niet alleen om wat hij geeft, maar gewoon ook om wie hij is. En een leven lang raak ik op hem en op zijn schoonheid niet uitgekeken. Weet u daar al iets van? Amen.
Thank you.
We gaan nu eerst bidden met elkaar. We denken dan aan mevrouw Schilstra, wier schoonzoon Lico op de leeftijd van 60 jaar plotseling overleed. We denken aan zuster Tini Helmus. Haar zoon ontving een kindje, maar helaas geen levend kindje. Het was een doodgeboren zoontje. We willen bidden. God in de hemel, Heerser van hemel en aarde, dank u dat u uw zoon gezonden hebt. Niet allereerst als de leeuw uit de stam Juda, zeker zo zal hij eenmaal komen. Maar nu is hij nog in ons midden als het lam van God. En hij roept en hij lokt en hij noodt maar om onze zonde te leggen op zijn rug. Eer geef dat het in ons leven zo ver mag komen dat we dat doen. O Heere, dat we niet langer willen leven voor eigen rekening. Maar dat we hem willen erkennen als onze koning. Om hem van harte te gehoorzamen. Heere, deze week was het alweer een jaar geleden dat de MH17 neerstortte. We denken aan alle nabestaanden, alle mensen die nog rondlopen met wonden in hun leven. En nog jarenlang daarmee zullen rondlopen omdat ze moeten missen. Degene die hun lief en dierbaar was en die hun zo onverwacht ontrukt werd. We denken aan de miljoenen vluchtelingen in deze wereld die met de moed der wanhoop Europa proberen te bereiken over de Middellandse Zee. Vanuit Irak en Syrië, waar miljoenen mensen op de vlucht zijn voor het geweld van IS. Denk ook aan de lijdende christenen daar. Ook aan andere bevolkingsgroepen die het zwaar te verduren hebben, maar juist ook aan hen. We denken aan lijdende en vervolgde christenen wereldwijd, in de moslimwereld, maar ook in Noord-Korea. Andere moeilijke plaatsen in deze wereld. We denken aan de aanhoudend moeilijke situatie rondom Israël en de Palestijnen. En bidden u voor onze geloofsgenoten, heren, in beide kampen. Joden die de Messias Christus hebben liefgekregen. Palestijnse christenen die het niet altijd makkelijk hebben, lang niet altijd. We bidden nu voor onze eigen overheid, voor onze koning en zijn familie, om wijsheid, ook voor onze ministers en de leden van de Eerste en Tweede Kamer. Draag onze lokale bestuurders aan u op. En we bidden u, heren, ook voor de nood in deze gemeente. We denken aan mevrouw Schilstra, die zo onverwacht een schoonzoon verloor, 60 jaar oud. De pijn zal groot zijn, heren, bij allen in wier hart en leven deze Lico een grote plaats innam. Dat uw zuster Schilstra en degene die om haar heen staan, alsjeblieft maar troosten in dit alles. En wijzen op de enige troost die er te vinden is in Christus. In het hem ten eigendom zijn in leven en sterven. We denken ook hier aan die zoon van zuster Tini Helmus, bij wie de blijde verwachting zo wrang eindigde, toen zij een doodgeboren kindje ontvingen. Heren, dat doet vreselijk zeer. Wij weten niet wat te zeggen, we weten alleen maar, heren, waar we hen kunnen neerleggen. En dat is in uw handen. We bidden u voor alle nood die er verder is in het midden van de gemeente, ook de nood die niet met name genoemd wordt, onder zieken, eenzame mensen die geestelijk lijden, mensen die misschien wel worstelen binnen een huwelijk dat van de buitenkant zo mooi lijkt, maar in feite een rothuwelijk is, ook dat kan voorkomen, ook in het midden van de gemeente. We bidden u, heren, voor diegenen die zich echt in huwelijksnood bevinden, dat zou ook hier kunnen voorkomen, dat mensen echt de stap naar scheiding overwegen. Geef vrede en verzoening en liefde voor elkaar. Wees ook met diegenen die mogelijk worstelen met hun geaardheid, misschien ook al wel een leven lang. Die voor het oog netjes getrouwd zijn, kinderen hebben, maar bij wie er altijd andere gevoelens geweest zijn. Ook dat kan voorkomen in het midden van de kerk. Heren, wat is er een nood? Leg het maar bij u neer. Ook bidden we u voor de week die voor ligt. Ga maar met ons mee in vreugde, in verdriet, of het vakantie is, of werken, of wat dan ook. Dat we te midden van het leven van alle dag mogen zien op u, Heren. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus, die naar zijn belofte bij u de Vader altijd bid en pleit voor de zijne. Amen. Uw gaven worden ingezameld. Daarna zingen wij van lied 140 uit de Evangelische liedbundel de versen 1 en 2. Dan spreek ik de geloofsbelijdenis uit en dan zingen we vers 3. Dus collecte vers 1 en 2 van 140, geloofsbelijdenis vers 3 van 140. Laat ieder meespreken in eigen hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga heen in zijn vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.